Entra un Sisi.
Ik kan me echt geen mooiere job inbeelden om te doen. Het is soms hard, maar echt heel hard. Maar het is ook langs een andere kant gewoon zo dankbaar.
Het Transitiehuis biedt een plek waar mensen die veroordeeld zijn opnieuw de regie over hun eigen leven in handen kunnen nemen. Het huis vormt een overgangsfase. Een brug tussen opsluiting in de gevangenis enerzijds en een andere straf, zoals elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling anderzijds. Een transitiehuis is een kleinschalige woonvoorziening waar een 15-tal gedetineerden de laatste maanden van hun detentie werken aan hun reïntegratie in de maatschappij. De gedetineerden krijgen er de kans opnieuw verantwoordelijkheden op te nemen en voor anderen van betekenis te zijn. Onder intensieve begeleiding nemen de deelnemers stap voor stap alle rollen die vrije burgers hebben opnieuw op. De hele werking is dus gericht op het leven in de samenleving buiten de muren. In deze aflevering maak je kennis met Doreen. Zij is coördinator van het Transitiehuis in Mechelen en werkt er sinds de start in 2019. We ontmoeten Doreen in het Transitiehuis. Vandaar dat je hier en daar ook de geluiden van de huiselijke sfeer kan horen.
Wat voor mij het Transitiehuis is, persoonlijk, door de jaren heen, is dat wij hier een plek hebben geprobeerd te creëren en nog altijd aan het creëren zijn, wat onze deelnemers opnieuw terug een veilige thuishaven voor een periode dan te geven. Ik denk dat het belangrijkste is, dat de mannen hier, die hier verblijven, hier even een thuis vinden en binnen een veilige omgeving terug samen met ons hun leven op de rails proberen te stellen. De visie van Transitiehuis, om die in een paar zinnen uit te leggen, dat is moeilijk. Maar wij vertrekken wel vanuit het herstel- en krachtgericht werken, samen met onze partner Exodus. We werken hier natuurlijk met een bepaalde doelgroep, waarbij dat wij de risico's absoluut niet uit de weg gaan. En we gaan ook wel heel intensief werken rond die feiten. Maar wat voor mij en voor mijn collega's toch wel... het belangrijkste is dat we ons echt naast die mannen zetten. We gaan ons daar niet boven zetten, maar we gaan hun behandelen als gelijkwaardigen, want dat zijn ze ook gewoon. Ik denk dat je vanuit die visie in dit werk moet stappen, want anders ga je dat niet volhouden. Ja. Ik vind dat een belang... Allee, ik vind dat het belangrijkste vertrekpunt om hier te komen werken. Allee, af en toe moet u er even boven zitten in bepaalde situaties. En dat is ook nodig, maar je moet dat evenwicht vinden om elkaar als gelijken te behandelen. Want we zijn gelijken. Respect krijg je door de manier waarop dat je met iemand omgaat. En als je, zoals ik daar straks zei, je zet je op dezelfde lijn, je zit er je niet boven, maar je behandelt iemand gewoon als je gelijke, dan krijg je automatisch wel een bepaalde vorm van respect. Vanaf wanneer komt men in aanmerking en wie komt er in aanmerking? We hebben een paar uitsluitingscriteria, dus feiten van zeden en terroristische aard worden niet weerhouden voor een traject in Transitiehuis. Dat staat ook in het koninklijk besluit. En verder kijken wij ook wel naar waar men zich wil reclasseren, omdat het ook wel echt de bedoeling is wat wij hier uitbouwen, dat dat nadien ook wel verder kan lopen. Dat we heel traject eigenlijk hier van A tot Z uitwerken en dat dat nadien ook gewoon wel vol te houden is. Zo gaat je gewoon ook de kans op recidieven enorm beperken. Hè. Als hier alles is uitgewerkt, ze hebben een woonst, ze hebben een job, banden met familie zijn terug hersteld, dat kan alleen maar als je ook kunt deelnemen aan het traject hier. Hè. Als iemand, ik zal maar zeggen, op anderhalf uur met reizen met een trein zich zou reclasseren van transitiehuis, ja, dat valt niet vol te houden hier. En zeker nadien niet. Dus we moeten echt wel kijken naar die duurzaamheid van die reclassering, dat die vol te houden is. En wat dat ook wel een hele belangrijke is, dikwijls krijg je zo'n dossier voor u, dat je denkt van, oh jee, wat is dat hier? Maar dat je ook wel tussen de lijnen door kunt lezen. Want ik zou ook, ik praat niet goed, hè, agressie absoluut niet, maar als ik met 6 op een cel zou moeten leven, waar dat eigenlijk maar plek is voor 2, dan zou ik ook kwaad worden. En zou ik ook het gaan uithangen, bij wijze van spreken. Dus, ja. Ik vind het ook belangrijk van naast die tuchten en een beetje tussen de lijnen door te lezen in die dossiers. Want allee, mensen zijn meer dan alleen wat er op papier staat. Er staat geen duur op een verblijf in het transitiehuis. Want elke casus is ook gewoon anders. De ene persoon heeft al wat meer tijd nodig dan de andere om terug bepaalde stappen te kunnen nemen. Iemand dat 10 jaar detentie achter de rug heeft, heeft meer tijd nodig om te wennen aan dat leven buiten de gevangenis dan iemand dat bijvoorbeeld 2 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Maar wat we verwachten wel dat ze zich van in het begin, van bij de start van het traject, echt wel inzetten voor die reclassering. Dat kunnen kleine stapjes zijn in die eerste maanden, maar dat kunnen evengoed grote stappen zijn. De gemiddelde verblijfsduur de laatste jaren is altijd zo wat constant gebleven, rond de 7 maanden. Maar er zijn mannen dat na 3 maanden klaar zijn om uit te stromen. Anderen hebben dan weer 1 jaar nodig. Maar we moeten echt wel kijken naar wat dat iemand nodig heeft. Niet snel naar buiten werken, want dat gaat ze niet verder helpen. Wat ik heel hard merk is van, ze komen hier toe en ze willen direct gaan werken en dat om hun eigen inkomen, om een inkomen te hebben opnieuw en terug ja, die, hoe moet ik het zeggen, ja, mee die controle te hebben over hun eigen leven, wat dat ook wel te begrijpen is. En sommigen merkten wel dat die zo wat, het is zo'n uitdrukking, hè, dat ze lopen vooraleer dat ze kunnen stappen. En dat merk ik hier wel heel hard, dat we ze echt moeten tegenhouden soms. Van, nee, je moet niet de beste job gaan doen dat op je pad komt. Neemt u een tijd even. Bekijkt eens wat opleidingen. Want we willen ook gewoon iets duurzaam creëren. Ze kunnen ook verschillende, ze krijgen ook de kans om verschillende jobs te gaan exploreren. Hè. Je hoeft niks te doen wat je niet graag doet. Want dat houdt ook niet vol. Er was een deelnemer enkele jaren geleden en die was heel zorgend, ook naar de thuissituatie toe. Ik was daar toen een paar keer ook op huisbezoek geweest en ik begeleidde hem ook. En dan was ik met hem eens aan het kijken van wat kunnen we gaan doen, wat dat hem zou kunnen doen. En dan had ik tegen hem gezegd van, kunnen we eens niet kijken voor in de zorg te gaan werken? En dan had die man echt zoiets van, nee, dat gaat niet, ze gaan me daar nooit toe laten met mijn strafblad. En dan hebben we samen een mail gestuurd, direct eerlijk, van hieruit. ze hebben hem de kans gegeven, we zijn toen samen op sollicitatiegesprek gegaan. En uit 5 kandidaten is hij toch gekozen om die job te gaan uitoefenen binnen het ziekenhuis. Ik vond dat zo mooi naar die man toe, je verwacht het niet, maar kijk, het komt toch op je pad. Zolang als we ons maar inzetten, dan komt dat wel. Dat zelfvertrouwen, hè, dat merkt heel veel in de gevangenis, heeft dat een enorme deuk gekregen. Mensen weten vaak ook niet meer wie dat ze zijn. Zeker na een heel lange detentie. Je hebt jaren een schild moeten opzetten. Je moet voordoen als iemand anders, gewoon maar om te overleven. En je merkt hier in het begin ook wel dat ze zo wat die stoere houding aannemen. Maar geleidelijk aan brokkelt dat zo wel wat af. En ja, durven ze op sommige momenten wel te tonen van oké, dit ben ik. Maar je merkt wel dat een serieuze uitdaging is voor hen. Dat haantjesgedrag, om het zo te zeggen, dat zien we met momenten nog wel naar boven komen. Dat ze zoiets hebben van, oh, ik moet hier, ja, ik moet tonen dat ik niet zwak ben. Ik mag geen gevoelens tonen. Ja, dat is, dat is, dat is hier ook nog wel een serieuze uitdaging in huis. Dat idee van mensen die dan niet met die doelpubliek werken, dat zijn de zware criminelen, die moeten gestraft worden. Maar er wordt dikwijls ook vergeten dat er achter die feiten ook nog wel mensen zitten. En dat voelen de mannen hier ook heel fel. De meesten, ze hoeven niet te zeggen tegen een werkgever dat ze in detentie zitten, maar de meesten schamen zich daar ook wel heel hard voor. Ook uit schrik voor de reacties, hè. Wat gaan ze wel niet denken van mij? Ik heb fouten gemaakt, maar allee, ik probeer dat goed te maken, maar hè, je hebt altijd wel overal die stempel. De reactie van de buurt, in het begin bij de opening van Transitiehuis Mechelen, eigenlijk viel dat heel goed mee. Mechelen is een ruimdenkende stad. Er was inderdaad wel wat ongerustheid, maar dat was vrij beperkt. En nu gaan wij gewoon op in die straat. Ik weet nog een voorbeeld, en dat zal mij altijd bijblijven, dat er een van de deelnemers hier in de doorgang de haag was aan het snoeien met een knipschaar, en een buurman van de overkant kwam zijn elektrische snoeischaar, of hoe noemt dat, geven. Gebruik die maar en komt die straks maar teruggeven. Ja. Want ons deelnemer, die willen ook liefst gewoon hier zo anoniem mogelijk buiten stappen, hè, zonder dat de buren weten, dat is een van Transitiehuis. We gaan gewoon om als buren met elkaar. Wij zeggen hallo en hoe gaat het? Maar voor de rest is dat eigenlijk vrij beperkt. Trusthuis is er wel een samenwerking. We gaan regelmatig wandelen met de ouderen. Bij evenementen gaan wij daar helpen. Dat we toch iets terug kunnen doen voor die buurt, hè. Dat is ook wel belangrijk van iets terug te kunnen doen. Hè? Maar eigenlijk hier in Mechelen viel dat heel goed mee. Ik weet ook niet wie dat mijn buur is en wat dat hij in het verleden heeft uitgestoken. Hè? Allee, 99% komt ooit vrij. Allee, wie weet woont er wel iemand naast u of 2 huizen verder dat ook in de gevangenis heeft gezeten. Dat kan ook, hè. Tijdens een intakegesprek weten ze eigenlijk nog niet zoveel over een transitiehuis. Je stelt dat dan wel in vraag, ja, waarom heb je aangemeld? En dan zeggen de meesten van, ja, ik heb gehoord dat je van daaruit kunt gaan werken. Ik zeg, ja, maar dan zeggen we ook van, wat wil je nog, waar wil je nog rondwerken? En daar is dan nog niet echt over nagedacht. En dan vertellen we wat er allemaal mogelijk is van hieruit, rond welke levensdomeinen dat we werken. En dan merk je wel dat toch ook even binnenkomt van, ik mag daar niet alleen gaan werken, maar ik moet mij ook nog inzetten voor dat transitiehuis. Ik moet mee het huishouden draaiende houden, mee koken. Ik moet daar dan nog begeleiding aan volgen, hulp voor mijn schulden. En dat weten ze dikwijls niet voor een intakegesprek. En ze komen hier toe met heel veel verwachtingen dan. Ik zeg het als deelnemer per deelnemer anders. Er zijn er die kans echt wel voor 100% grijpen, maar er zijn ook wel anderen die, en dat vind ik soms wat jammer, die heel veel verwachten, maar al zien van, ik ben nu niet meer in de gevangenis, en dat klopt ook, maar wat onrealistische verwachtingen van ons uit. Van, oké, los nu dat maar op voor mij en los dat maar op voor mij. En nee, ik ga dat niet oplossen voor u, we gaan dat samen oplossen. En dat is soms zo wel een mentaliteit dat ik het wel wat moeilijk mee heb. Ik ben nu hier, dus los het maar op. In het begin was het een zoektocht. En dat is het nu eigenlijk nog altijd. Dat gaat een blijvende zoektocht worden. We moeten blijven bijleren, ons blijven inzetten voor transitiehuis. En we zijn continu in verandering, heb ik precies de indruk. Zeker met de uitbreiding van meerdere transitiehuizen. Wat voor mij belangrijk is dat een doelgroep die eigenlijk vooropgesteld wordt voor een transitiehuis, dat we ons daar echt wel aan houden. Dat de mannen naar hier komen die echt wel een zeer uitgebreide hulpvraag hebben en dat we echt wel die mannen bereiken. Die dat het echt wel nodig hebben. En dat zijn langere trajecten. Waarschijnlijk komen die onze cijfers niet ten goede, want ja, dat is de realiteit. Maar ja, als we die kunnen helpen en kunnen binnenhalen, dat is uiteindelijk waar dat we het voor doen. Waar dat we in het begin vaker profielen hadden, om het nu grofweg te zeggen, die met een beperkte detentie bijvoorbeeld er ook wel zouden komen, of vanuit de gevangenis UV's en uitgangen krijgen om hun reclassering op orde te krijgen. We moeten echt wel die mannen bereiken die dat dan niet alleen kunnen en die dat bij wijze van spreken echt wel een hand nodig hebben om hun hand vast te houden, om dat samen te doen. En daar moeten we echt wel naartoe werken en ons voor inzetten. Een herroeping dat kan eigenlijk omwille van verschillende redenen plaatsvinden. Voorwaarden van de plaatsing verbroken of hervallen in gebruik. Een incident, dat moeten wij altijd melden. Dat gaan wij ook altijd melden, want door het niet te melden gaan we die mannen ook niet helpen. Dan stellen wij daar een verslag van op. En advies van de directie van de gevangenis uiteraard. En dan eigenlijk de DDB gaat daar altijd de beslissing innemen. Maar het wil niet zeggen dat iedereen bij elke overtreding direct terug naar de gevangenis gaat. Dikwijls wordt er nog gekeken van is er nog herstel mogelijk en hoe gaan we dat doen? Dat wil niet zeggen dat er altijd in meegegaan wordt vanuit de directie detentiebeheer. Maar meestal volgen ze dat wel. Ik vind, als er nog een mogelijkheid is tot herstel, en dat hangt er natuurlijk ook helemaal vanaf van wat er gebeurd is, hè, dan moeten we dat gewoon bekijken en daarvoor gaan. Maar soms is het ook gewoon de realiteit dat er geen mogelijkheid is tot herstel. Hè. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn, hè, maar dat is ook, dat kun je ook niet verwachten, hè, met zo'n project. Er zijn al heel mooie verhalen uit verder gekomen en ja, af en toe loopt dat wel eens mis, maar dan ook dan, hè. We hebben hier al deelnemers gehad die herroepen zijn geweest. En die zich een half jaar later, of zelfs een jaar later, opnieuw hebben aangemeld via de gevangenis. En dan gaan wij die terug op intake zien en dan bekijken wij of dat zij terug opnieuw kunnen instromen. En zo zijn er al een paar geweest die het precies toch nog eens nodig hadden van hun kop tegen de muur te lopen, om het zo te zeggen, en nu de kans wel grijpen. Ja, dat is ook een vorm van herstellen. De mannen dat hier komen, de meeste hebben al, oftewel veroordelingen voor de jeugdrechtbank of in meerdere instellingen gezeten, vanaf hun meerderjarigheid, gevangenis in, gevangenis uit, gevangenis in, gevangenis uit. Wij kunnen niet verwachten dat die direct binnen de lijnen van die maatschappij gaat lopen. Hè. Dat gaat gewoon niet, dat is niet realistisch. Dus als zo'n traject dan wel eens mislukt, hangt er natuurlijk vanaf wat dat er gebeurt. Hè. Maar ik probeer die mannen echt wel niet meteen terug af te schrijven. We zeggen dat ook wel tegen de betrokken gevangenis en tegen die man zelf. Als het nu wel goed loopt, probeert uw gedrag alsjeblieft in de gevangenis. Herpakt u gewoon. En dan komen wij u binnenkort terug op intake zien. Hè. Dat moet, ik vind dat in de meeste gevallen wel tot de mogelijkheden moet behoren. Als je rond herstel wilt werken, dan moet ook moet je daar ook voor inzetten, hè? Want dat is ook herstellen. We gaan meestal op huisbezoek, oftewel komt het netwerk hier. En wat ik altijd wel belangrijk vind om tegen die mensen te benoemen, is van uw man of uw zoon. Die zit niet alleen in detentie. Heel die familie zit mee in detentie. Heel dat netwerk leidt daaronder. Er valt een inkomen weg. Er valt een papa weg. Of er valt een broer weg. We zien dat hier heel vaak. Hè, als we dan bij de families thuiskomen, dat ja, dat er soms schrijnende situaties ontstaan. Hè? Zware financiële problemen, want er valt ineens een inkomen weg. Of mama staat er alleen voor, moet de kinderen, staat al volledig alleen voor de zorg van de kinderen. En hier, we merken dat het voor de mannen soms moeilijker is om hier te zijn dan in de gevangenis. Omdat ze hier hun eigen gsm bij hun hebben en ze zijn continu bereikbaar. En ze kunnen er eigenlijk altijd naartoe, maar ze mogen niet. En dat vraagt heel veel van hun. En ook gewoon in het weekend, ze mogen dan op bezoek gaan bij hun familie. Dat is enorm vermoeiend, hè. Ze gaan naar huis. De kinderen zijn er dan, iedereen is blij, oh papa is thuis. En iedereen verwacht wel iets. En 's avonds komen die uitgeput terug hier. En sommigen zijn ook gewoon blij dat ze terug naar hier kunnen komen, hè. Na zo'n vermoeiende dag. En we merken ook wel, zeker dat de mannen met kinderen, dat er toch wel zo wat, ja, gezonde stress wel, maar dat er echt wel stress is om terug naar huis te gaan. Om terug die volledige rol van man en vader op te nemen. Nadat ze dat meerdere jaren, ja, niet hebben kunnen doen. Hè. Velen hebben ook geboortes van sommige van hun kinderen gemist. Of die eerste jaren, eerste stapjes van hun kinderen niet gezien. En die voelden zich gewoon enorm schuldig van bij al die gebeurtenissen. Zoals een eerste schooldag. Ik heb daar niet bij aanwezig kunnen zijn. Dat is gewoon... Dat is verschrikkelijk, hè. Want dikwijls ook zijn de feiten van zo lang geleden. En hebben ze ondertussen een leven opgebouwd. En dan krijgen ze een brief van je moet binnen. Maar soms zit daar 7-8 jaar tussen, heb ik hier al gezien in de praktijk. Hè? Dat is enorm schrijnend. Hè? Ik volg wel, hè? Mensen moeten gestraft worden voor wat ze doen, maar daar mag niet zo lang tussen zitten. Ik vind dat afschuwelijk. Ook voor daders, maar ook voor slachtoffers. Hè? Je bouwt intussen een leven op en je weet, ooit gaat een brief in mijn bus vallen dat ik mij moet gaan aanmelden. Je durft niks opbouwen. En sommigen doen het dan wel en moeten alles stopzetten wanneer dat een brief dan in de bus valt. Dat is enorm heftig, hè? Conflicten in transities. Goh. Ik denk de normale conflicten dat je in een groot huishouden hebt, dat valt eigenlijk wel goed mee. Dat is vooral van, ik heb al zoveel dagen gekookt en die heeft nog niet gekookt. Of moet ik nu weer al de afwas doen? Maar eigenlijk valt dat wel mee. Die groep corrigeert elkaar ook wel fel. We zijn er eigenlijk nog niet wel zo, hè, dat we met 3 rond tafel gaan zitten om wat afspraken te maken en over het uit te praten. Maar eigenlijk tot fysieke conflicten is het hier nog niet gekomen. Nee. Ja, dat is een gouden kans, hè, dat ze hier krijgen. Dat hoort overal en amai, en dat is een luxe en dit en dat. Maar dat vraagt ook veel van u, hè, om dat hier aan te kunnen. Dat is de grootste beperking, vind ik, dat er nog geen transitiehuis is voor mensen die niet groepsgeschikt zijn. Dat vind ik wel heel belangrijk dat er op termijn komt. Want niet iedereen is geschikt om samen te leven en rekening te houden met 14 of 15 anderen. En dat vind ik echt wel dat er moet komen. Op termijn, procentueel, zijn er sowieso wel veel minder vrouwen in detentie dan mannen. Maar op termijn moeten we ook voorzieningen voorzien voor vrouwen. Absoluut, maar dan wordt het weer moeilijk. Waar gaan we dat plaatsen? Want ja, je wilt die duurzame reclassering uitbouwen. En ook, veel mensen gaan het niet graag horen, maar ik vind ook op termijn dat er voor mensen met zedenfeiten ook transitiehuizen moeten komen. Want die mensen doen nu dikwijls straveinden, terwijl dat die ook wel die intensieve begeleiding terug naar buiten heel hard kunnen gebruiken. Dan zijn we natuurlijk wel in een hele andere setting dan hier, maar ik vind dat dat ook echt op termijn er moet komen. Want dat is een doelgroep waar dat iedereen zijn handen van aftrekt, maar eigenlijk, ja, zijn we dat gewoon verplicht aan onze kinderen en aan onze maatschappij om daar ook iets, en ook voor die mensen, om daar ook iets mee te doen. En het gevangenispersoneel, dat is ook maar gewoon dweilen met de kraan open. Hè. Die mensen die doen ook maar wat ze kunnen. Maar die zijn ook gewoon met veel te weinig om de juiste zorg te kunnen aanbieden. Want ik geloof wel dat er heel veel detentiebegeleiders en cipiers zijn die dat daar echt wel met de juiste bedoelingen staan en die mannen echt wel willen helpen en af en toe een luisterend oor willen aanbieden. Maar in de praktijk zijn die gewoon ook zo onderbemand dat het zich beperkt tot de deuren open doen en dicht doen. En ze kunnen gewoon niet anders, omdat die ook gewoon zo onderbemand zijn. En op dat vlak zitten wij echt wel in een luxe positie. Hè? Dat beseffen wij heel goed. Hè? Ik vind het wel belangrijk om te vermelden, want dat we het niet rooskleuriger moeten maken dan dat is. Maar ja, dat is gewoon de realiteit. Maar voor mij en mijn collega's, dat ze hier dag in dag uit inzetten, samen met die mannen, ik kan me echt geen mooiere job inbeelden om te doen. Het is soms hard, maar echt heel hard. Maar het is ook langs een andere kant gewoon zo dankbaar. Ja.
Dit was In Transitie, een podcast met de deelnemers van het Transitiehuis in Mechelen. Deze podcast is een samenwerking van het Transitiehuis Mechelen, Avanza Regio Mechelen, het Dialoogproject en Megafoon VZW.